Vooraf zijn er enkele afkondigingen voor u. Volgende week zijn de diensten om 10:00 's morgens. Dan zal er leesdienst zijn. 'S middags om 3:00 hoopt dominee A. Kot voor te gaan. Vanavond en morgenavond worden de catechisaties gegeven. En vandaag zal de extra collecte bij de uitgang zijn. En voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Laten we deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Laten we samen gaan zingen naar Psalm 48, vers 1 en vers 4. 48, vers 1, de Heer is groot, elk zing zijn lof in Salem, stad en tempelhof. En ook het vierde vers, wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid. Psalm 48, vers 1 en 4. leiden wij het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 1 tot en met 5. En laten we daarna zingen uit Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. Psalm 25, vers 6, na de belijdenis van het geloof die we vanmiddag doen, met de woorden van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 1 tot en met 5. En ieder van ons spreken in zijn of haar hart aldus. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden, welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij dat aan de gerechtigheid van God genoeg geschiede. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toorn Gods bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren Zoon ons tot een borg gegeven, die, opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats, zonde en vervloeking is aan het kruis geworden is. Deze dood van de Zoon van God is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde, van oneindige kracht en waardigheid, overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonde van de ganse wereld. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die die geleden heeft niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren Zoon van God. Van eenzelfde eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarboven, omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toorn van God en van de vloek, die wij door onze zonden verdiend hadden. Voorts is de belofte van het evangelie dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden, met bevel van bekering en geloof. Amen. Laten we samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere, heilige en rechtvaardige God. U hebt redenen genomen uit uzelf. En het is uw eigen barmhartigheid, die uit uw goddelijke hart is voortgekomen, waardoor gij uw Zoon gezonden hebt. Wij danken u, Heere, dat wij dit mochten belijden, ook aan het begin van deze dienst. Dat gij uw Zoon gegeven hebt, God en mens, verenigd in één persoon. Opdat hij de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht zou dragen. En dat hij zou worden voorgesteld tot een ieder, tot wie u in uw welbehagen uw evangelie zendt, met bevel van geloof en bekering. Heren, en dan mogen wij zingen, wie heeft in uw lust die Heere te vrezen, het allerhoogste en het eeuwige goed. Ontsteek onze harten, Heere, in wederliefde. Vervul ons met een indruk van uw onbegrijpelijke genade. Laat ons leven getekend en gevormd en gericht mogen worden door dit evangelie. En dat wij het zullen zeggen, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden. Heere, laat zo uw evangelie door mogen gaan, van geslacht op geslacht, dat ook het God geheiligd zaad het aardrijk zal mogen beërven. Laat uw evangelie ook deze middag mogen klinken. En geef ons, Heere, het ware geloof, dat uw woord voor waarachtig houdt. En dat aan uw woord genoeg heeft. Geef ons dat geloof, dat in de dood van Christus het volle en het ware evangelie herkent. Heere, open dan uw woord, ook deze middag, en help ons in het luisteren, jong en oud. Laten wij, Heere, uw woord niet verachten, maar geef dat wij beseffen dat u het geloof werkt, dat uw Heilige Geest het geloof schenkt door de verkondiging van dat heilige evangelie. En Heere, hoe dwaas zouden we dan zijn als we dat evangelie voorbij laten gaan en er niet naar luisteren. Heere, geef ons die aandacht, help ons in het luisteren. Doe ons uw woord horen als het werkelijk is, het woord van God zelf. En dan bidden wij ook om uw Heilige Geest, dat het geloof in onze harten geeft en dat maakt dat wij Christus omhelzen en iets anders meer buiten hem zoeken. Heere, wij bidden voor uw kerk, niet alleen hier, onze gemeente, maar ook ons gehele kerkverband en ook daarbuiten in ons land, maar ook wereldwijd. U heeft gezegd, Heere, dat de kennis des Heeren eenmaal de aarde zal bedekken, zoals de water en de bodem van de zee bedekken. Geef dat wij die belofte niet loslaten en niet zullen vergeten als het tegendeel soms op ons afkomt. Maar doe ons geloven, Heere, dat waar uw woord gesproken heeft, daar zult u het zelf volbrengen en vervullen. Heere, ga dan door met uw werk. Breek alles af waar wij zelf onze hoop en verwachting op stellen. Maar Heere, vervul uw woord en doe ons leven bij het woord van God. U kent ons, Heere, en u weet wat dat kan betekenen in ons leven. Wat voor moeilijke weg dat kan zijn voordat wij ons werkelijk volledig overgeven aan de genade van God in Christus. Terwijl het toch zo eenvoudig is, Heere, kunnen we er zo mee worstelen. Neem het weg. Doe ons zien op het volkomen offer van Christus, op die eenvoudige boodschap. En geef dat we aan die eenvoud genoeg hebben, voor tijd en eeuwigheid beide. Heere, wij bidden voor uw volk Israël. Wilt u ook onder hen doorgaan? Zij die de rijke woorden ook kennen, maar die daar zo vaak al te menselijke gedachten van hebben. Zij die de naam van Jezus kennen, maar hem verwerpen. Heere, wilt u ook onder uw volk die tempel bouwen, naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid? Heere, laten we daar naar uit mogen zien. En geef dat het ons vervult met hoop voor de toekomst, omdat u zegt wat u doet. Heere, we bidden voor deze wereld in nood. We hebben daar vorige week ook bij stilgestaan en geef dat we dat niet vergeten, Heere, maar dat wij blijven zien, de nood van ons land en de nood van deze wereld. En geef dat wij niet afschrijven, Heere, wat u niet afschrijft. Maar dat wij bewogen zijn en dat wij zelf zullen geloven in de kracht van uw evangelie om het dan door te geven aan die mensen die u op onze weg plaatst. Heere, zo komen wij ook in deze dienst tot u met niets anders dan met uzelf en met uw woord en met uw evangelie. En beschaamde hoop dan niet die in onze harten leeft. Maar wilt u doen boven bidden en denken. En een woord geven aan een ieder nadat wij nodig hebben. Heere, dan leggen wij aan het begin van deze dienst de dienst in uw handen. En wij bidden of het alles goed mag zijn en wij straks mogen zeggen: het was goed om daar te zijn, want de Heere was al daar. Hoor zo ons gebed omwille van uw eigen Zoon, die leeft en die gij altijd hoort. Onze Heere Jezus Christus. Amen. Wij openen het woord van God in het evangelie naar de beschrijving van Ezechiël, hoofdstuk 47. En we lezen daarvan de versen 1 tot en met 12. De schriftlezing is Ezechiël 47. We lezen vers 1 tot en met 12. Waar het woord van God als volgt tot ons spreekt. Daarna bracht hij mij weder tot de deur van het huis. En zie, er vloten wateren uit van onder de dorpel van het huis naar het oosten. Want het voorste deel van het huis was in het oosten. En de wateren daalden af van onderen uit de rechterzijde van het huis, van het zuiden van het altaar. En hij bracht mij uit door de weg van de noordenpoort en voerde mij om door de weg van buiten tot de buitenpoort, de weg die naar het oosten ziet. En zie, de wateren sprongen uit de rechterzijde. Als nu die man naar het oosten uitging, zo was er een meetsnoer in zijn hand. En hij mat 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan. En de wateren raakten tot aan de enkels. Toen mat hij nog 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan. En de wateren raakten tot aan de knieën. En hij mat nog 1000 en deed mij doorgaan, en de wateren raakten tot aan de lendenen. Voorts mat hij nog 1000, en het was een beek waar ik niet kon gaan. Want de wateren waren hoog, wateren waar men doorzwemmen moest, een beek waar men niet kon doorgaan. En hij zei tot mij: hebt gij het gezien, mensenkind? Toen voerde hij mij en bracht mij weder tot de oever van de beek. Als ik weerkeerde, zie, zo was er aan de oever van de beek zeer veel geboomte, van deze en van gene zijde. Toen zei hij tot mij: deze wateren vlieten uit naar het voorste Galilea en dalen af in het vlakke veld, daarna komen ze in de zee. In de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt, overal waarheen een der twee beken zal komen, leven zal. En er zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarheen zullen gekomen zijn. En zij zullen gezond worden, en het zal leven, alles waarheen deze beek zal komen. Ook zal het geschieden dat er vissers aan dezelfde zullen staan, van Engedi af tot en Eglim toe. Er zullen plaatsen zijn tot uitspreiding der netten. Hun vis zal naar zijn aard wezen als de vis van de grote zee, zeer menigvuldig. doch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden. Zij zijn tot zout overgegeven. Aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze en van gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal afvallen, nog de vrucht daarvan vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen, want zijn wateren, die vlieten uit het heiligdom, en zijn vrucht zal zijn tot spijze en zijn blad tot heling. Tot zover de schriftlezing. We hopen met hulp van de Heere bij dit gedeelte stil te staan. Ezechiël 47 vers 1 tot en met 12. En we schrijven boven de preek water uit de derde tempel. Water uit de derde tempel. Vier gedachten zijn er waar we bij stilstaan en we kunnen daarbij de tekst eigenlijk op de voet volgen. Ten eerste staan we stil bij de bron van het water. Ten tweede staan we stil bij de toename van het water. Ten derde bij de kracht van het water. En ten vierde waar het water niet komt. Water uit de derde tempel. Ten eerste de bron van het water. Waar komt dit water eigenlijk vandaan? Waar ontspringt het? Ten tweede de toename van het water. Elke 1000 ellen weer blijkt het toegenomen te zijn. De kracht van het water in de derde plaats, want het blijkt water te zijn dat leven geeft. En ten vierde, aan de hand van vers 11, staan we stil bij de gedachte waar het water niet komt. Dat zijn de vier gedachten voor de prediking. En laten we dan als inleiding op de verkondiging gaan zingen uit Psalm 98. Psalm 98, de versen 1 en 4. Zingt een nieuw gezang, de Heere, die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand vol sterkte en ere, zijn heilig arm brocht heil na leed. En ook vers 4, laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. 98, vers 1 en 4. te herinneren dat we vorige week gezien hebben hoe Ezechiël een profeet van het onheil moest zijn. Ezechiël was geroepen niet als priester, zoals hij gedacht had, maar hij werd geroepen op zijn 30ste tot profeet. Daar in het verre Babel aan het riviertje, het was eigenlijk maar een kanaal, een irrigatiekanaal, de Gebar, daar riep de Heere hem tot profeet. Hij kreeg in visioenen te zien wat er gebeuren zou met het volk van God. De mensen zaten daar en ze dachten, het is een kwestie van uitzingen. Nog een paar jaar en we zullen terug mogen naar het beloofde land, naar Israël. En dan zal alles weer zijn zoals het altijd geweest is. Maar Ezechiël moest hen verkondigen dat God de stad zou verwoesten. Dat alle hoop op Gods aanwezigheid tevergeefs was. Hij moest het volk gaan zeggen, zowel de ballingen daar in Babel, als het volk daar ver weg in Jeruzalem, dat de Heere zou doortrekken. En dat de maat van de zonde en de ongerechtigheid vol was. En al die mensen, zij hoorden het aan en zij zagen alles wat Ezechiël deed, want vaak moest hij uitbeelden wat de Heere hem had laten zien. Ze vonden het een wat wonderlijke man, die Ezechiël, onbegrijpelijk. Ze vonden het ook een pessimist. Hij zag het alleen maar van de donkere kant. Die man had geen geloof. God zou toch niet weggaan? En hoe optimistischer en hoe meer deze mensen dachten dat het wel mee zou vallen, des te meer moest Ezechiël het oordeel zeggen. En dan, op een gegeven moment, vindt er in dit boek een omslag plaats, een dubbele omslag zelfs. Want daar in het verre Babel komt op een dag een man aan, die de lange afstand van 1000 kilometer te voet heeft afgelegd. Hij komt daar uit Israël en hij komt bij die ballingen daar en zijn boodschap bestaat maar uit één korte zin. De stad is gevallen. De stad is gevallen. Alles wat Ezechiël gezegd had, was waar. De stad is gevallen. De tempel is verwoest. Het volk is uitgemoord. En dan, gemeente, dan zakt de moed en de hoop bij deze mensen in de schoenen. En zo optimistisch als ze eerst waren, zo pessimistisch worden ze nu. En alle hoop en alle geloof is weg. En ze zeggen wij zijn dorre beenderen aan de mond van het graf. Al onze hoop en verwachting is vergaan. Maar er is nog een omslag. Een tweede verandering. Namelijk in de profetie van Ezechiël. Vanaf dat moment, gemeente, mag hij een helsprofeet worden. Die vooruitblikt en die verder ziet dan de ruïnes van de stad. En die verder ziet dan de verwoeste tempel. De Heere gaat hem nu dingen laten zien van de toekomst. Wanneer het volk op het dieptepunt is en alle hoop en alle moed en alle geloof is vergaan, dan wijst God op zijn genade. Dat is de volgorde, gemeente. Gods genade is nooit bedoeld als een doekje voor het bloeden. Gods genade is niet bedoeld om achter alle oordelen te zeggen, ja maar, God is toch barmhartig. God is genadig en God gaat wonderlijke en onbegrijpelijke dingen doen wanneer wij vastlopen. En wanneer wij gaan zeggen dat hij rechtvaardig is. Zo ook hier, wanneer het volk in de put zit en moedeloos is, mag Ezechiël het woord van genade en van heil en redding brengen. Dan krijgt hij verschillende visioenen te zien. In hoofdstuk 37, dat bekende visioen van het dal met de dorre doodsbeenderen. Maar het laatste en het grootste visioen bewaart de Heere voor het laatst. Het heerlijkste vergezicht omvat in het boek Ezechiël 9 hoofdstukken. Ezechiël 40 tot en met 48. 9 hoofdstukken die samen een eenheid vormen en waarin Ezechiël te zien krijgt. Ja, wat krijgt hij te zien? Hij ziet een nieuwe tempel. Een nieuwe tempel, dat moet wat geweest zijn voor hem. Hij was immers een priester. In zijn hart was hij priester. Hij was geroepen als profeet, maar de priesterdienst daarvoor, daar was zijn hele leven op gericht geweest. En nu laat de Heere als het beeld van het herstel een nieuwe tempel zien in een nieuw land. Daar gaan die laatste 9 hoofdstukken van de profetie Ezechiël over. Een nieuwe tempel in een nieuw land. In dat visioen wordt de profeet rondgeleid. Hij krijgt alles te zien. Er is een man die met hem meeloopt. We komen in ons gedeelte die man ook tegen. Daarna bracht hij meteen in vers 1 en dan in vers 3 als nu die man. Dat is een man die Ezechiël alle gebouwen laat zien en hem ook de maten doorgeeft. Want die man heeft een meetsnoer en een rietstok in zijn hand en die vertelt aan Ezechiël alle maten van dit gebouw. Zo wordt dat hele gebouw aan Ezechiël getoond. Hij krijgt de voorhoven te zien en de poorten, de muren, de kamers, de keukens, vertrekken voor de priesters, het heilige der heiligen. Alles wordt hem getoond. En nu staat er in die nieuwe tempel ook een altaar. Het opvallende van dat altaar is dat het zo groot is. De afmetingen worden vermeld. 9 meter lang, 9 meter breed, 7 meter hoog. Moet u zich even indenken hoe groot het is. 9 bij 9 bij 7 meter. Een enorm altaar dat daar oprijst en je denkt dat is veel te groot, zulke grote dieren zijn er niet. Waar is dat altaar goed voor? Waarom zo groot? Kom ik zo op terug. Maar nu eerst een vraag, gemeente. Waar ziet dat nu op? Waarom was Ezechiël zo verheugd toen hij dit beeld kreeg te zien? Zou dat nu gaan over een letterlijke tempel? Zou dit een beeld zijn van de tempel die daar weer zou komen op diezelfde plek waar de oude tempel stond die nu verwoest was? Dat is inderdaad een gedachte die we tegenkomen onder de uitleggers, namelijk bij de Joodse uitleggers. De Joden, die natuurlijk dit gedeelte ook kennen, het staat in het Oude Testament. De Joden zeggen, dit gedeelte van Ezechiël 40 tot en met 48 zal letterlijk in vervulling gaan. Als de Messias komt, zeggen zij, als de Messias komt, dan zal de tempel worden herbouwd. Dan kun je naar Jeruzalem reizen en die plek waar nu die vervloekte moskee staat, die moskee is aan de kant en op de tempelberg staat weer de tempel. De derde tempel. De eerste tempel is verwoest, hier in de tijd van Ezechiël, in het jaar 586 voor Christus. De tweede tempel, die later na de terugkeer is gebouwd, is ook weer verwoest in het jaar 70 na Christus. Dat is de tempel geweest waar de Heer Jezus in rondgewandeld heeft. En straks, zeggen de Joden, komt de derde tempel. De derde tempel in Jeruzalem. En het schijnt dat de Joden, tenminste sommigen uit hen, al lang bezig zijn om alle materialen te verzamelen. Alles bij elkaar te brengen, om zodra de Messias komt aan de slag te kunnen gaan om deze tempel te bouwen. Zij zien dus in dit visioen een letterlijke tempel. En gemeente, die gedachte die vindt ook meer en meer ingang bij de christelijke uitleggers. Die gedachte dat dit gedeelte gaat over een letterlijke tempel, vinden we ook meer en meer in de gereformeerde gezinden. Wanneer je hier en daar je oor te luisteren legt, dan kom je ook voorgangers tegen en ook anderen die gedachten zijn toegedaan. Dit gaat over een letterlijke tempel. Ooit in de toekomst zullen wij letterlijk naar Jeruzalem kunnen gaan en daar, dan kun je met eigen ogen die derde tempel zien. Zo is de gedachte. Toch, gemeente, lijkt me dat niet de juiste uitleg van dit gedeelte. Er valt heel wat over te zeggen en dat gaat natuurlijk niet, maar laat ik kort een paar dingen noemen, want vroeg of laat zult u vast die gedachte tegenkomen. Ten eerste dit, dat is wel de grootste moeite die in te brengen valt tegen deze uitleg. Ezechiël beschrijft dat er offers worden gebracht, dat er opnieuw dieren worden geslacht en op dat altaar worden geofferd. Maar hoe kan dat nu letterlijk gebeuren? De Hebreeënbrief zegt toch dat de offers eenmaal voorgoed zijn afgeschaft door het offer van Christus. Hoe kan er opnieuw dan een offerdienst worden ingesteld in de christelijke kerk? Ten tweede nog een punt. Wanneer wij deze hoofdstukken door zouden lezen en al die afmetingen zouden horen, op het eerste moment denk je alleen wat een afmetingen, wat een maten en wat een getallen, maar als je er wat langer bij stilstaat, ontdek je dat het, hoeveel het ook is, maar dat het toch maar beperkt is. Er staan namelijk nauwelijks hoogtematen in. Wel bij dat altaar, ik heb dat net genoemd, maar de meeste hoogtematen ontbreken. Nou, je hoeft geen architect te zijn om te weten dat zonder hoogtematen je niet kunt bouwen. En dan is er nog een argument uit dit hoofdstuk, hoofdstuk 47. Het is onmogelijk om deze rivier ons letterlijk voor ogen te stellen. Een rivier die klein begint en zomaar toeneemt. Er staat niet dat er zijrivieren zijn die water toevoeren. Dit beeld kan niet letterlijk zijn. Dit moet zinnebeeldig zijn. Het is als het ware een gelijkenis. En dat is dan ook de uitleg geweest die we eigenlijk door de eeuwen heen bij alle christelijke verklaarders tegenkomen. Deze tempel is geen letterlijk gebouw, maar is een beeld. Is een zinnebeeld. Is een gelijkenis van iets anders. Niet van een letterlijk, het gaat niet over een letterlijk gebouw, maar over een zinnebeeldige tempel. En waar dat op wijst, gemeente, daar zijn de verklaarders eigenlijk ook al een unaniem over. Deze tempel is een beeld van de christelijke kerk. Deze tempel wijst heen naar de kerk sinds de heilsfeiten. De kerk uit Jood en Heiden die vergaderd wordt en die nu de christelijke algemene kerk vormt. Dat betekent dus, gemeente, er zit iets wonderlijks in die gedachte. Als we dit opvatten als een letterlijk iets, dan is het duidelijk dat het over de toekomst gaat. Er staat op dit moment geen tempel. Dan zou het louter toekomstig zijn. Maar als we nu meegaan in de grote traditie van de christelijke kerk en stellen dat dit de kerk zelf is die hier wordt afgebeeld. Gemeente, dan zien wij die verrassende gedachte dat dit geen toekomst is, maar dat dit werkelijkheid is. Wat ons hier wordt voorgehouden is nu al het geval, is al realiteit. En daar zit een rijke inhoud achter waar ik zo meteen wat meer over zeg. Wel nu, die tempel, we hebben er even over gehad. Uit die tempel komt de rivier voort, zegt hoofdstuk 47. Er komt een beek tevoorschijn die vanuit de tempel ontspringt. En voor we nu naar onze eerste gedachte gaan, kort nog iets in het algemeen over waar dat water nu op ziet. Gemeente, de gedachte is, de dragende gedachte van dit gedeelte, het water ziet op het evangelie. die stroom van water ziet op de goede boodschap van Gods genade in Christus. Probeert u die gedachte vast te houden. Het water is het evangelie. En dit water dat ontspringt in die tempel gaat naar het oosten, als u even de kaart van Israël voor de geest haalt, stroomt naar het oosten toe en mondt dan uit in de Dode Zee. Zo wordt dit beeld in de geografie van Israël geplaatst. Wel nu, we gaan gauw naar onze eerste gedachte. De bron van het water. Waar komt dit water vandaan? U zegt uit de tempel. Ja, inderdaad. Maar er wordt nauwkeurig gezegd waar het water vandaan komt. Want aan het slot van vers 1 lezen we. Ze komen uit de rechterzijde van het huis, van het zuiden van het altaar. Dat grote altaar van 9 bij 9 bij 7 meter. Dat is de bron, zegt Ezekiel, van dit water. Het ontspringt uiteindelijk van onder het altaar. En waar ziet dat altaar dan op? Wel, gemeente, in het licht van het Nieuwe Testament is dat geen moeilijke vraag. Dit altaar wijst heen naar een offer. Dit grote altaar wijst heen naar het grote offer. Het allergrootste offer ooit, Jezus Christus. Die zichzelf als het lam Gods gegeven heeft, dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij die tot zonde gemaakt is, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En daarom is dit altaar zo groot, omdat dit offer zo groot is. Het volkomen offer van Jezus Christus. Gemeente, waar komt dus het evangelie uit voort? Uit de dood van Christus. Waar begint de goede boodschap van Gods genade? Bij het offer van Christus. Als ik u dus vraag, heeft u het evangelie wel eens gehoord? Moet u niet te snel ja zeggen. Het evangelie, gemeente, hebben wij dan alleen werkelijk gehoord. Als wij iets goeds gehoord hebben in de dood van Christus. Als u in dat grote offer van Christus een goede boodschap hebt gehoord. Heeft u dat? Heeft u het evangelie wel eens echt gehoord? Heeft de dood van Christus voor u, voor jou betekenis gekregen? Is zijn dood uw leven geworden? Is zijn offer uw behoud? Is hij die tot zonde gemaakt is, de bron dat u rechtvaardig voor God bent? Gemeente, als u nu, het is een rare vraag, dat weet ik wel, maar toch, als u nu mocht kiezen, hè, welke van de helsfeiten vindt u dan het mooist? Welk van de helsfeiten is voor u nu het belangrijkst? Moeten we niet zeggen, gemeente, dat de kern ligt in Goede Vrijdag, in het offer van Christus. In dat ogenblik dat hij de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Daar heeft de betaling en de verzoening plaatsgevonden. Daar is hij geworden, zoals hij zelf gezegd heeft, dat hij was de zaligmaker van de wereld. Kent u dat woord? Is Goede Vrijdag voor u de kern van uw leven? Moeten we niet zeggen dat al die andere helsfeiten daaromheen gegroepeerd zijn? Dat Christus ook als de opgestane nog steeds de gekruisigde is. Want ook na zijn opstanding had hij de tekenen van zijn dood nog in zijn handen en in zijn voeten en in zijn zijde. Dat, gemeente, is de bron van het evangelie, de dood van Christus. Kent u dat evangelie? We gaan naar onze tweede gedachte. De toename van het water. Het begint zo klein, het sijpelt als het ware van onder dat altaar vandaan. Van onder de dorpel komt het stromen en het begint uitermate klein. Vers 2 zegt het slot, zie de wateren sprongen uit de rechterzijde. We moeten dan niet denken aan een bron, aan een wel die uit de grond omhoog borrelt. U zou eerder kunnen denken aan een kraan, een lekkende kraan, druppel voor druppel. Zo klein begint dat. Maar het wonder is dat stroompje, dat hele kleine stroompje, toeneemt. Die man die hem begeleidt, die heeft een meetsnoer in zijn hand en die zegt, kom mensenkind, kom Ezechiël. En hij meet 1000 ellen. 500 meter is dat. En hij zegt, loop eens door dat stroompje heen. En dan het wonder, het water is toegenomen. Ezechiël loopt er doorheen en de wateren raakten tot aan de enkels. En weer lopen ze samen 1000 ellen en het komt aan zijn knieën. En weer 1000 ellen en het komt aan zijn middel, zijn lendenen. En weer 1000 ellen en weer krijgt Ezechiël de opdracht, ga eens door het water heen. Maar hij zegt, dat doe ik niet, want ik kan niet zwemmen. Het is te diep voor mij. Ik zou erin verdrinken. Wat een wonderlijke situatie, gemeente. Ezechiël was het omgekeerde wel gewend. Hij kende dat wel. Je had wel plaatsen in Israël en misschien daar ook wel in Babel, waar een bron zat en waar het water omhoog kwam, helder, koel en fris water. En het zocht zijn weg daardoor het zand, maar ja, de zon was heet en het zand was droog. Dus dat stroompje werd kleiner. En het begon zo mooi, maar na 1000 ellen was het al minder en nog eens 1000 ellen, nog weer minder. En je kon erop wachten en er bleef niks van over. Het water moest het afleggen tegen de hitte en de droogte. Het begon zo mooi en veelbelovend, maar het eindigde in niets. Dat kende hij. Hier ziet hij het tegenovergestelde. Hier ziet hij een stroom die klein begint, maar die toeneemt en die door niets valt tegen te houden. De toename van het water, waar ziet dat op, gemeente? Wel verder denkend vanuit onze eerste gedachte is dat duidelijk. Het ziet op de overwinnende kracht van Christus' offer. Het ziet op de doorwerking van het evangelie, van die boodschap van de dood van Christus in de gehele wereld. Onze kanttekeningen hebben bij dit vers een prachtige opmerking. Zij verwijzen naar Johannes 19. In Johannes 19 wordt gesproken over de dood van Christus, dat hij aan het kruis hangt en dan komt er een soldaat met de speer in zijn hand en hij steekt hem in de zijde en er kwam bloed en water uit. Een kleine stroom uit de dode Christus. Bloed en water. De kracht van de Heilige Geest. Hij gaf de Geest. Misschien mogen dat woord Geest daar wel met een hoofdletter lezen. Hij gaf de Geest. Uit de dode Christus komt een stroom voort van het evangelie die niet te stuiten valt. En is het niet waar, gemeente? We zien die Petrus die zo bang was. Zien we daar enkele tientallen dagen later staan op de Pinksterdag. En het brengt het evangelie van de gekruisigde Christus. 3000 mensen komen tot bekering. En die 3000 die nemen het weer mee de wereld in. En die vertellen het op al die plaatsen waar ze vandaan komen. Zo zien we dat heilsfeit van Goede Vrijdag roept om Pinksteren. Om de uitbreiding van het evangelie over de hele wereld heen. En zo gaat het door. Zo is het toen begonnen. Die sekte waarvan Gamaliel zei, als het niet uit God is, dan stopt het vanzelf. Maar het stopte niet. En vandaag de dag, gemeente, gaat het evangelie nog steeds de wereld over. Vanmiddag zitten we hier in de kerk en we horen datzelfde evangelie van de dood van Christus. Soms horen wij de gedachte wel dat het zo'n donkere tijd is. En dat de Heere niet meer werkt. En dat er maar zo weinig mensen tot bekering komen. Gemeente, dat is een vreselijke gedachte in het licht van dit hoofdstuk. Er valt meer over te zeggen, dat wil ik straks ook doen. Maar dit zou ik nu vooral willen benadrukken, gemeente. Die tempel is toch de christelijke kerk. Hoofdstuk 47 uit Ezechiël is geen toekomst. Maar dat is de realiteit van vandaag. En daarom laten we maar niet wanhopen. Als het evangelie gebracht wordt, houdt niemand het tegen. Het is realiteit van nu. Dit is geen toekomstmuziek, maar dit is werkelijkheid voor de kerk van vandaag. Omdat de dood van Christus zo machtig is. Dat de kracht van de hel en van de dood voorgoed is gebroken. En dit evangelie zal toenemen en toenemen en toenemen. Laten we niet denken, gemeente, op de Pinksterdag, dat was mooi. 3000 mensen met één preek. Maar ja, dat is vergane glorie. Die tijden komen niet meer terug. Het begon mooi, maar het is toch wel minder geworden. Dat is niet de taal van de schrift. Het begon klein en het neemt alleen maar toe. Het is waar, gemeente, dat hangt niet van ons af. Wij zijn in onszelf zwak en onmachtig. Maar het bloed van Christus is krachtig. Straks gaan we zingen uit Psalm 72. Waar hetzelfde met een ander beeld ons wordt voorgehouden. Is op het land een handvol koren. Een handjevol koren, zo'n klein beetje met graan. Is op het land een handvol koren, gekoesterd door de zon. Het zal op het gebergd geruis doen horen, gelijk de Libanon. De schrift geeft ons die belofte. Dat eenmaal de kennis des Heeren de aarde zal vervullen. Gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Kunt u zich dat voorstellen? Kunnen wij ons dat indenken dat er een moment zal zijn dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heeren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken? Ik kan het me niet voorstellen. Maar God zegt het. God belooft het. Dat die stroom doorgaat. En daarom, jongelui, denk maar niet, voor mij kan het niet. Of oude mensen in ons midden. U bent oud geworden en u weet niet hoe u zalig kunt worden. U denkt, voor mij kan het niet en de Heere zal mij wel voorbij gaan, want er zijn zo weinig mensen bekeerd. De kracht schuilt in het bloed van Christus. En het middel van behoud is dat evangelie. Dat water dat stroomt. Zo komen we ook bij onze derde gedachte. De kracht van dat water. Want het beeld wordt nog heerlijker en nog rijker. In vers 6 vraagt die man die Ezechiël begeleidt: hebt gij het gezien, mensenkind? Ja, hij heeft het gezien. Dan kunnen ze omdraaien. En ze keren terug, diezelfde weg, terug naar de tempel. En nu heeft Ezechiël gelegenheid om rond te zien. En twee dingen vallen hem op. In de eerste plaats dat aan beide zijden van die rivier allemaal bomen staan. Dat lezen we in vers 7. En dan in vers 12 wordt er nog wat meer van die bomen gezegd. Maar ook als hij in het water kijkt, valt hem ook wat op. Want in dat water, daar wemelt het van levende dieren. Hij ziet allerlei vissen en hij ziet allerlei dieren in dat water leven. Waar komt dat leven vandaan, gemeente? Wel eenvoudig, dat komt uit dat water. Het is levengevend water. Het is water dat niet maar dood water is, maar wat leven geeft aan die bomen en leven geeft aan die vissen. En die man die vertelt hem zelfs dat dit water verder stroomt naar het oosten en uitkomt in de Dode Zee. Die Dode Zee, die zijn naam eer aan doet. Die werkelijk dood is. Misschien bent u wel eens in Israël geweest. Hebt u de Dode Zee bezocht? Bent u het water in gelopen? En hebt u ontdekt dat je erin drijven kunt omdat het zo zout is? Daar valt geen visje te zien. Er leeft geen plant in dat dode water. Veel te zout. Het is alsof de Jordaan probeert om die Dode Zee levend te maken, want dat gaat maar door. De Jordaan stroomt uit in de Dode Zee, maar het helpt niet. De Jordaan is niet in staat om die Dode Zee weer levend te maken. Maar met deze rivier is het anders. Het water komt in de Dode Zee en die Dode Zee wordt levend. Wel, gemeente, die Dode Zee, dat is nu een beeld van wie wij zijn. Van onze doodstaat. Die Dode Zee is er niet altijd geweest. Dat weten de kinderen vast ook wel. Die Dode Zee is gekomen op de plaats van Sodom en Gomorra. Op de plaats van die goddeloze steden. Die gestraft werden door God. Zo is dat nu ook met ons leven. Onze doodstaat is een straf op onze zonde. En wij zijn zo dood dat wij onszelf niet gezond kunnen maken. Wij zijn zo dood dat onze toestand geen leven bevat. Wat een vreselijke toestand, gemeente. Dat is nu onze doodstaat, dat wij dood zijn en dat wij onszelf niet kunnen helpen. Maar dan dat heerlijke woord, als dit evangelie komt, in onze doodstaat, dan zullen wij leven. Dan zullen wij genezen worden. Waar dit water komt, zegt vers 9, aan het slot, en het zal leven, alles waarheen deze beek zal komen. Gemeente, hoe dood wij ook zijn in onszelf, het bloed van Christus hebben wij toch beleden, is van oneindige kracht en waardigheid, overvloedig genoegzaam voor de vergeving van de zonde van de hele wereld. Onze doodstaat is een verschrikkelijke staat, maar het is geen staat van wanhoop, omdat er dit levende water is. En waar dit water komt, zal het leven. Twijfelt u daar wel eens aan? Zou het evangelie dat wel echt kunnen? Is dat zwakke woord dat gebracht wordt vanaf de kansel, is dat wel in staat om uw leven te veranderen? Gemeente, waar u ook aan twijfelt, maar twijfel niet aan de kracht van Christus dood. Twijfel niet aan de kracht van het evangelie. Hoe dood u ook bent, maar waar dit water komt, zal het leven. Is Gods belofte. En daarom zijn er ook vissers, vers 10. Daarom zijn er ook mensen die daar aan de oever van die Dode Zee staan. Als je nu in Israël bent, zul je daar geen vissers zien staan. Echt niet. Heeft totaal geen zin. Wie gaat er nu vissen in dood water? Maar dan staan daar vissers. Van Engedi af tot en Eglaïm toe. Een groot deel van de kust van het meer wordt gebruikt voor de visvangst. Tot uitspreiding van de netten. Die mensen staan daar en zij werpen hun netten uit over het water. Om ze vervolgens weer naar binnen te trekken. En er zit vis in. Niet weinig. Het lijkt de grote zee wel. Het lijkt de Middellandse Zee wel. Zoveel vis. Zeer menigvuldig. Die vissers, dat voelt u aan, dat zijn de vissers der mensen. Dat zijn de dienaren van het woord. Ze kunnen zelf niet levend maken, maar dat hoeft ook niet. Het evangelie maakt levend. Het bloed van Christus maakt levend. Wat zij moeten doen is alleen maar de netten uitwerpen. En binnenhalen, vangen, klein en groot. En voordat wij nu denken, gemeente, dat dat voor voorbije tijden zijn die niet meer terugkeren. Het is de belofte van Christus zelf aan zijn dienaren. Wij lezen in Johannes 21, dat de Heer Jezus zijn discipelen bij zich roept. U weet wel, ze hebben de hele nacht gevist en ze hebben niets gevangen. En dan zegt Christus, werp nu het net eens aan de andere zijde. En ze werpen het net uit en ze halen vis binnen. Zeer menigvuldig. Het is goed mogelijk, gemeente, dat wonder van Christus heen wijst naar Ezechiël 47. Wanneer hij zijn discipelen maakt tot apostelen en vissers der mensen, dan geeft hij hen deze bemoediging mee. Jullie zullen vissen en vangen, zeer menigvuldig. Jullie zullen de netten uitspreiden en binnenhalen. En zo was het ook, daar op de Pinksterdag, de preek van Petrus, 3000 mensen. Of denkt u eens aan Spurgeon? Dat is nog maar een goede 100 jaar geleden. Spurgeon die in een kerkgebouw zat met 5000 zitplaatsen. Ik weet niet of ik het hier al vaker heb genoemd, maar in ieder geval Spurgeon die zei, die kon zeggen van die grote kerk waar hij dominee was. Op elke stoel in dit gebouw is wel eens iemand tot bekering gekomen. Was dat niet een beetje hoogmoedig van Spurgeon? Nee, want hij wist heel goed dat hij niet levend maakt. Het water maakt levend, het evangelie. Hij hoeft alleen maar de netten uit te werpen en binnen te halen. Zo krachtig is dit water. Het maakt levend. En nu gaan we naar onze vierde gedachte. Waar het water niet komt. Misschien dat u zo deze uitleg aanhoort en denkt, ja, dat klinkt heel mooi. Dat klinkt prachtig zelfs. Maar waar zie ik dat nou? Daarom komt er nog een vers achteraan, vers 11, wat dit visioen een ernstige ondertoon geeft. Vers 11 zegt, door haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden. Ze zijn tot zout overgegeven. Na dit heerlijke beeld van leven en genezing, komt er een vers dat spreekt over modderige plaatsen en moerassen. Blijkbaar zijn het toch plekken die zich onttrekken aan die vernieuwende kracht van het water. We kunnen dan denken, gemeente, aan die delen van deze wereld waar het evangelie nooit gekomen is. Of misschien moeten we wel denken aan die plaatsen waar het evangelie wel geweest is, maar waar het weer weg is. De steden in Klein-Azië bijvoorbeeld. Waar de apostelen hun woord gebracht hebben en aan welke steden zij hun brieven geschreven hebben. Als je nu zou komen, vind je er eigenlijk niets meer. Misschien moeten we ook wel denken aan steden of dorpen hier in Nederland. Waar in vroege tijden het woord gebracht is. Waar het water van het evangelie stroomde, maar waar dat contact met die levende stroom verbroken is. Ja, en dan wordt het, zegt de tekst, een modderige plaats. Dat kunnen we ons voorstellen. Eerst was het telkens de toevoer en de verversing met het levende water, maar wanneer dat verband met die beek verbroken wordt, dan wordt het zo'n stilstaande poel. Het water staat stil en in het begin merk je het nauwelijks, maar na verloop van tijd, het wordt modderig, het water verdampt, het leven vertrekt, het gaat stinken. En er blijft niets anders over, ja, dan zout. Precies zoals het was, de dode zee. Geen leven meer aanwezig. Niet gezond. Tot zout overgegeven. Dat kan dus blijkbaar, gemeente. Dat kan zelfs in ons persoonlijk leven zo zijn. Misschien als u terugkijkt op uw leven, zegt u, toen ik 30 was, toen was het evangelie zo aanwezig. Toen deed het offer van Christus zoveel. Maar ik ben oud geworden. En ik proef er geen kracht meer in. Mijn leven is zo dor geworden. dan zit er een ernstige waarschuwing gemeend in dit heerlijke visioen. Modderige plaatsen en moerassen tot zout overgegeven. Moet dat van u gelden? Moet dat van u als gemeente misschien gelden? Stroomt het evangelie hier nog? Komen er nog mensen tot bekering? Is de kracht van het offer van Christus hier nog merkbaar? Of zijn we met elkaar zo'n poeletje geworden? We hebben het goed met elkaar, maar mijn leven is er niet meer. Gemeente, dat kan. En dat ligt niet aan het offer van Christus. Dat ligt niet aan de kracht van zijn bloed. Dat ligt niet aan het evangelie. Maar het kan zijn dat wij onszelf van dat evangelie distancieren. Daar afstand van nemen. En het levende contact met deze stroom zijn kwijtgeraakt. Dat is nu de ernst van dit beeld, gemeente. Is er nu geloof in dit evangelie? Het is een bekend beeld onder onze oude schrijvers om het geloof als een kanaal te benoemen. Een kanaal, een buis waardoor de genade van God ons leven instroomt. Dat wil de Heer hier zeggen. Wanneer dat er mag zijn, dat levende geloof, gemeente, dan zult u het ervaren in uw leven. Hoe dood u ook bent. Hoe hopeloos u ook uw eigen toestand vindt. Maar geloof in dit offer van Christus. Het geloof dat zich vastgrijpt aan dit evangelie. Dan belooft God, gemeente. Dan verdwijnt de dood. En die dorheid gaat weg. En u zult de levende vruchten in uw eigen leven mogen erkennen. Met dankbaarheid. Met verrassing. Met verwondering. Heren, dit evangelie doet wat in mijn leven. Ik mag de vruchten opmerken. Ik mag het zien. Daarom, gemeente, geef uw dorre bestaan, uw dood zijt, over aan het evangelie van Christus. Waar u dit geloof mag omhelzen, zal het leven. Zeer menigvuldig. En hij zegt het, die dorst heeft die komen. En die wil, die nemen het water des levens om niet. Amen. Laten we zingen uit Psalm 95, de versen 4 en 5. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. De schapen die zijn hand wil weiden. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. En ook het vijfde vers. Psalm 95, vers 4 en 5. Laten we danken en bidden. Heere, u bent de bron van alle goed. Een zeer overvloedige fontein. En het water des levens mag nog stromen. En mag uitgaan. En de dood van Christus zal deze wereld overwinnen. En het zal doorgaan. Tot in het laatste der dagen. Wanneer de laatste zal zijn toegebracht. Wanneer de kennis des Heren de aarde zal bedekken, gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. O Heren, wat zijn er toch rijke beloften. En wat een wonder om te horen dat dat geldt niet voor de toekomst alleen, maar ook nu al. Dat de dood van Christus, het evangelie daarvan, stromen mag ook. Ja, Heren, ook in ons midden. Ook in ons leven. En u zegt het, waar dit water komen zal, daar zal het leven. Geef ons dan, Heren, dat eenvoudige geloof. Dat aan de dood van Christus genoeg heeft en daarvan leeft. Van het bloed en het water dat uit zijn zijde kwam. Van zijn heilige geest die de vruchten van het leven geeft. Die wij met verwondering en dankbaarheid mogen opmerken. Ja, Heere, ga zo door. Ook in het midden van ons als gemeente. Dat wij niet tevreden zijn met onze eigen doodsheid en dorheid. Maar dat wij verbonden willen zijn met het levende water. Dat wij al ons leven alleen maar ontlenen aan de dood van Christus. Aan zijn offer dat hij gebracht heeft. Het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Heere, wij danken u voor dit woord uit het oude boek van de profetie dat ook nu nog levend en actueel is. Laat het mee mogen gaan ook de nieuwe week in. Help ons, Heere, in het werk dat weer wacht. Geef ons leven en gezondheid en wilt u ons volgende week opnieuw onder uw woord brengen. En doe ons leven, Heere, vanuit dit kostbare en heilige evangelie. Neem weg wat niet was naar uw wil en zegen wat van u mocht zijn. We bidden en danken dit in Jezus' naam. Amen. Psalm 72, vers 8. De lofzang op Jezus Christus en zijn werk. Laten we daarmee afsluiten. 72, vers 8. Zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk. Met diep ontzag en wat er volgt. Thank you. Laten we eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.